Broeders en zusters, goedemorgen. Mooi om zo te zingen. Om zo te belijden. En dat deden de Filippenzen ook. En Paulus zegt, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan jullie denk. Telkens wanneer ik voor jullie allen bid. Het zegt al iets, hè? Ik hoop niet dat je denkt, oh, dat was Paulus, maar dat je begrijpt dat het iets zegt over betrokken zijn bij elkaar en bidden voor elkaar. Daar heb ik het niet over vanmorgen, maar ik ga het hebben over Filippenzen 3. Daar ben ik bij bepaald en wel vanaf vers 1. Filippenzen 3. Vanaf vers 1. En misschien dat dat nog iets stimuleert. Het is preekbespreking deze week. Op de kringen. Dus we gaan deze preek met z'n allen. Als je dat ook leuk lijkt, dan ben je aanwezig. Gaan we bespreken. En je hebt ondertussen Filippenzen 3, vers 1 gevonden. Waar Paulus gewoon weer verder gaat. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik al geschreven heb. Het is voor jullie eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor de besnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij, er staat eigenlijk letterlijk, wij zijn de besnijdenis. Wij verrichten onze dienst namelijk door de Geest van God en laten ons voorstaan op Jezus Christus, niet op onszelf, hoewel ik reden genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Alle anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden namelijk toen ik 8 dagen oud was. Ik behoor tot het volk van Israël en nog wel tot de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeer en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over rechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar, en nou komt het, wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles, maar dan ook alles, prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil Christus winnen en één met Hem zijn, ik zou vertalen worden. Goed. Vers 1. Ik lees je dat even uit MBG. Overigens, mijn broeders en zusters, verblijd jullie in de Heer. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig. En voor u, voor jullie, is het veilig om je in de Heer te verblijden. Heb je hem? Hij zegt al in het begin dat hij zich verblijdt over jullie. Heb ik net gelezen, want daar staat ook verblijden. En in hoofdstuk 4, dan zegt hij, en dat schijnt nodig te zijn, verblijd jullie allemaal in de Heer. En dan zijn ze net opgeschrokken uit misschien allerlei toestanden. Hè? En dan zegt hij, nogmaals zeg ik jullie, verblijd je. Mooi hè? Dus wat kan daar nou tegen zijn? Paulus roept je dus op om je te verblijden. En als ik het goed lees in het eerste vers, dan schrijft hij dat al eerder aan de Filippenzen. En hij gaat er niet over zeuren, dus het verdriet hem niet om het weer te schrijven. Want hij is ervan overtuigd, het is goed om je in de Heer te verblijden. Het is goed om je te verheugen in wat hij van plan is met de schepping, met de gemeente, te beginnen bij jou. Want zijn plan verandert niet. En de tegenstander, het plan van de tegenstander, verandert ook niet. Dat is simpelweg dat je dat maar niet doet in je leven. En dat je maar met lekkere teksten verder gaat, maar ondertussen gebeurt er hier niks. Zoiets. Dat wil de duivel. En je kunt hem erop betrappen, ik tenminste wel, in mijn eigen leven. Hij werkt met, wat zal ik eens zeggen, pseudo-waarheden. Ja? Het zijn woorden Gods, maar ze werken niet. Hij werkt met pseudo-waarheden in mensen. En als je dat dan hoort, dan ga je toch met Paulus mee. Dan is het maar goed, Heer, om me in u te verblijden. Dan is het toch maar goed om me, ja, als ik me toch verdiep, verder te verdiepen in uw plan. En bij mezelf te gaan onderkennen wat nog pseudo is in mijn leven. En hij gaat verder, want hij is nog niet klaar. Hij gaat gewoon door. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Dat is een betere vertaling. Zo staat het er ongeveer. Ja? Let op de honden. Ja, ik weet, er zijn hier hondenliefhebbers. En die moet ik toch niet voor het hoofd stoten. Paulus, let een beetje op wat je zegt. Let op de honden. Weet je wie die zo noemt? De valse leraars. Oh, denk je, dat is mooi. Dat zijn valse leraars. Nee. Hij betrekt dit ook op mensen die verkeerde dingen doorgeven of leren terwijl ze met elkaar koffie zitten te drinken. Dan komt het dichterbij, hè? Dan kan je er zelf op gaan betrappen. Heer, ik wil het gewoon alleen maar van u hebben. Die honden, die valse leraars, die spreken leugenwoorden. Ik zou het zo willen zeggen, het zijn als het ware pitbulls. Je verschijnt nog niet of ze beginnen tegen je aan te keffen. Ja? Ze slaan aan tegen iedereen. En ze waarschuwen, pas op, desnoods met bijbelteksten. En ze twisten over wat je moet geloven. Hoor je dat gekef, hoe die pitbulls tekeer gaan? Ja? En blijf er zelf vrij van. Ja? Want, en ik typeer ze even, hun mening, hun visie, hun idee telt alleen maar. Zo is het. Ik ga zelfs nog bijbelteksten bijhalen. Ja? Oh ja? Werkt het zo in je leven? Kan ik gelijk tegen mezelf zeggen, als ik zou zeggen, zo is het. Werkt het al zo in mijn leven? Weet je, ik typeer, hè? Ze zijn zelf genoegzaam. Ze weten het allemaal. Ze zijn op eigen baat bedacht. Staan zelf centraal. Weten alles beter. Als het gaat over de preek, als het gaat over die tekst, oh ja, die heb ik al zoveel keer gelezen. Ja, maar daar gaat het vanmorgen niet om. Het gaat er vanmorgen om of de Heer met deze tekst in jouw leven binnen mag komen. Geef hem een stoel en mag die ook nog iets veranderen dan in je leven. Daar gaat het om. Ja? Ze dringen je van alles op. Ach, wat zal ik je zeggen? Toen was het natuurlijk, je moet je laten besnijden. Je moet je laten dopen. Ja? Je moet dit eens doen. Je moet eens dat eens doen. Je moet eens zo lang gaan bidden, doe ik ook altijd. Ja, dat merk ik. Goed. En hij gaat door, Paulus. En er bedoelt iets mee, want het is een verlengde van let op de honden, die valse leraars, die mensen die het verkeerde spreken. Let op de slechte arbeiders. Wat zegt hij dus? Dat zijn slechte arbeiders. Want goede arbeiders, weet je wat die doen? Die werken in de wijngaard van God. Goede arbeiders blijven niet hangen in andere dingen. Zelfs niet in teleurstellingen. Ja? Ze leven in gemeenschap met Jezus en dat geeft kracht en dat verandert hun leven. Omdat ze zichzelf daarvoor openstellen. Ze laten Gods koninkrijk doorwerken in hun leven. Ze zien ook wat er in de geestelijke wereld gebeurt. En passen dit toe in hun leven. En mijn vraag is natuurlijk, zie jij altijd wat er in de geestelijke wereld gebeurt? Of kan je het, ik heb het ook over mezelf, heel mooi vertellen, maar het gaat erom hoe het werkt in mijn leven, toch? En dat mag meer worden, en soms denk je wel eens, zien mensen het nog, de geestelijke wereld, ja? Als het gaat over dingen die zich plotseling voordoen, problemen, zie je de geestelijke wereld nog? Zie je nog wat je opjut? Zie je nog wat je af wil matten? Zo, ja? Dat is mooi. Want dan kan je het zien en dan kan je het steeds meer toe gaan passen in je dagelijks leven. We hebben het niet over perfectie, hè? Dat snap je. Maar Heer, ik wil dat toch steeds meer zien. Ik wil dat steeds meer toepassen, Want dat is veiligheid voor me. En ik verblijf me in u. Let op de versnijdenis, staat er. Er staat een werkwoord wat echt stuk snijden betekent. Ja? Moet je daar nou mee? Dat is een variatie op besnijdenis, hè? Dat snap je wel. In het Nederlands werkt dat zelfs ook nog. Ik zal je uitleggen. Let op de versnijdenis. Dit hoort bij valse leraren. Bij slechte arbeiders. Dus bij slechte mensen. En ik bedoel dan dat ze slecht functioneren. Begrijp je? Wat doen ze? Ze versnijden, ze verminken je leven. Je moet van alles, maar je mag niet worden wie je bent. Ze versnijden je in hoe je moet denken, geloven. Soms met hun eigen ervaring, door de gemeente gaande. Ja, dit heb ik ook gehad, joh. En toen heb ik dat gedaan. Dat moet je ook eens proberen. En dan kom je bij broeder C en die zegt, die hebben heel iets anders gedaan. Waarom zou je daar toch steeds op afgaan? Waarom zou je je daardoor laten misleiden? Als de Heer er is die in jou wil werken. Die jou verder wil helpen. Die in ieder opzicht in je openbaar wil komen. Ze versnijden je in wat je moet verwachten voor je toekomst. En dan sta je altijd zelf centraal. Snap je? Dat is ook nog de versnijding. Dan denken de mensen allemaal lekker aan zichzelf. Eigen land, eigen volk, eerst. Eerst voor mezelf eens even hoor. En dan komt de gemeente. Ik zeg maar iets, hè, maar ik bedoel, ik denk wel dat het snijdt. Goed. En dan gaat hij verder. Want hij maakt nu even de omwenteling. In vers 3, als ik hem mag hebben, ja. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen. En niet op vlees. Ik hecht eraan dat we dat niet wegvertalen. Niet met op zichzelf. En niet op vlees vertrouwen. Dat staat er letterlijk. Gewoon sarks. En dat is vlees. Wij zijn de besnijdenis. Ja? Wat wil Paulus daarmee zeggen? Voor zichzelf, maar ook voor ons. Wij zetten ons innerlijk apart voor de Heer. Het eerste van je hart is voor de Heer. Het eerste van je leven is voor de Heer. Ik zal niet verder gaan. Ja? En wat gebeurt er dus? Dan laat je je hart besnijden. Wat gebeurt er dus? Ik vul het in. Dan mag Jezus je leven leiden. En dan zien mensen, dat zien mensen dan, omdat Gods geest in jou doorwerkt. In jouw leven doorwerkt. In blijdschap, in vrede, in het verwachten van Hem voor de toekomst. Hoe Hij het ook in gaat vullen. Niet jij, dat heb ik verkeerd verstaan, hoe Hij het ook in gaat vullen. En dan is je gebedshouding, Heer, ik geloof, zoals ik hier nu zit, U geeft een nieuwe toekomst. U gaat dit, en neem maar iets in je leven, in mijn leven nieuw maken. En de Heer zegt natuurlijk gelijk er doorheen, geloof je het? Ik geloof het, Heer. U helpt mij de ander lief te hebben. U helpt mij me met de ander te verbinden in de gemeente. Ik zie verder uit naar uw komst. In ons en door ons heen. En daarbij sta ik niet meer centraal. Daarbij staat u centraal. Ik vertrouw dus niet meer op vlees. Ik roem in u. Ik beroem me in u. Ik verblijd me in u. Paulus gaat verder in vers 4. Tussenzin. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Paulus heeft wel redenen, dat hoor je hier, om op vlees te vertrouwen. Om daar zijn vertrouwen op te stellen. Het MBV vertaalt op jezelf vertrouwen. En Paulus gaat uitleggen, hij gaat uitleggen wat vlees voor hem inhoudt. Je zichtbare afkomst, wat jij al bereikt hebt, En sommigen denken dat gaat alleen over zichtbare dingen, maar het kan net zo goed over geestelijke dingen gaan. En dat is dan vlees. Want dan richt je op het zichtbare. Kijk eens, ik heb gebeden en wat er allemaal gebeurd is. Heb ik het Jezus horen zeggen? Hoor je het Paulus zeggen? Zou je Paulus en Jezus dan niet liever navolgen? Ja toch? En zegt vers 5 dan, er gaat iets vertellen, dat kwam wel even uit NBV. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was, ik behoor tot het volk van Israël, nogal tot de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met een wetsopvatting van een Farizeeër. Ik werd besneden toen ik 8 jaar oud was, ja? Dat moest ook zo, ja? Wat zou dat, ja, dan denk je misschien, ja, leuk. Nou, oké, wat voor ons betekent, ik zal het vertellen. Ik ben gedoopt. Oh ja? Ik heb ook Gods geest ontvangen. Oh ja? Snap je hem? Werkt het? Werkt je doop nog in je leven? Ja? Werkt Gods geest nog in je leven? Daar gaat het toch om? Als we verder willen komen. Als ik verder wil komen. Als jij verder wil komen. Dan ga je niet zomaar doen, stom doen wat je zelf wil. Toch? Achter je eigen impulsen aanvliegen. Nee. Dus mijn vraag is, werkt het altijd al? Werkt het soms nog niet? Wil je er meer van laten werken? Ik behoor tot het volk van Israël, dat is het tweede, pak hem maar even. Voor ons, dat je toch iemand hoort zeggen, het zal toch niet waar zijn, dat je iemand hoort zeggen, ik zit in een goede gemeente. Ja, ik zeg niet dat het niet waar is, maar het gaat om jou. Ja, het gaat niet dat je zit, het gaat erom dat er wat werkt in je leven. Ik ben een geboren Hebreeër. Ik ben ook een geestelijk mens, zou je dan kunnen zeggen. Ik leef ook in 2 werelden tegelijk. En mijn vraag is natuurlijk, zie je dan ook, voor mezelf hè, zie je dan ook hoe het werkt? Zie je dat altijd? Zie je dat nooit? Zie je het af en toe? Wil je er meer van? Begrijp je? Dan zie je dat er nog wat mag verder mag gaan werken. En, zegt Paulus, met de wetsopvatting van een Farizeeër. Paulus leeft naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Dat staat in de Bijbel. Dus daar doen we niks aan af. Jij kunt naar de wetsopvatting van het volle evangelie, hoe leven? Onberispelijk. Niks op aan te merken, zou je zeggen. Maar dan mag jij geen fouten meer maken. Dat zit er dan ook. En het vervelende is, wat er dan zit, dat die ander ook geen fouten wil maken. En dat gemeente zijn dan een soort foutenanalyse wordt. Dus aardsgericht leven, vlees. Je merkt, tenminste dat hoop ik, hier kom ik nog dingen van tegen in mijn leven hier. Nou, dan is het toch goed om daar afstand van te nemen en me op u te beroemen en in alles me in u te verblijden. Op wat u verder gaat doen, Heer, in mij. En dan zou je me eens kunnen vragen, als jongere, als oudere, je hebt altijd wel je plannen. Ja? Dat is concreet genoeg, hè, dat je plannen hebt. Want die heb je altijd. Dat je hem eens vraagt, Heer, hoe wilt u het nou eigenlijk in mijn leven? Laat ik vandaag eens eerlijk zijn, Heer. Laat ik u eens vragen. En daar wil ik dan ook op ingaan, Heer. En dan vraag ik ook uw hulp, want zelf kan ik het niet, om uw hulp te krijgen, om uw wil te laten geschieden. In mijn leven. Mooi, hè? Ik kan er iets van maken in je leven, toch? Kan de Heer wel in tevoorschijn komen, denk ik. En staat er dan, vers 6, MBV. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Onderstreep het nog eens, hè? Paulus vervolgt de gemeente. Waarom? Ze wijken af. Ze wijken af van de wet. En wie afwijkt, wat moet je daarmee doen? Nou, Bijbeltekst is erbij. Die doe je uit je midden weg. Jongen, jongen. Zo zijn er ook narigheden geweest in gemeenten. Ja? Wie afwijkt, die moet je vervolgen. En mede hierdoor doet Paulus dus ook slechte dingen. Dat heeft hij gedaan. Dat bekent hij ook als je Handelingen leest, dan komt hij daar toch wel vrij regelmatig ook in zijn brieven op terug. Ja? Vervolging is van alle tijden. Christenvervolging is verschrikkelijk. Ja? Daar hoef ik niet over uit te wijden, denk ik. Dat weet je. Maar het gaat er voor jou om. Vervolg jij mensen omdat ze anders zijn dan het volle evangelie? Een streedvraag, hè? Ja? Of verandert het al in mij en in jouw leven? Probeer je hen lief te hebben onder alles. Probeer je hen, zonder te preken overigens, bij Gods plan dat in jou leeft. Hoor je het? Gods plan dat in jou leeft, probeer je hen daarbij te betrekken. Ontferm je over hen. Want laten we toch eerlijk zijn, Jezus roept iedereen, toch? Ja? Jezus roept iedereen. Iedereen kan Jezus horen roepen. Kan Jezus horen spreken. Iedereen kan gaan horen, Jezus heeft een plan met mensen in zijn gemeente. En Paulus, hij vervolgt wie Christus leert kennen. En dan weet je dat mooie van Paulus, dan gebeurt er iets heel ingrijpends in zijn leven. Het lijkt alsof Jezus hem in zijn kraag pakt. In ieder geval roept hij hem. En Paulus ontmoet Christus. En de duivel slaat hem met blindheid. Maar Paulus hoort wat Jezus van hem vraagt. Hij hoort wat zijn toekomst wordt. En hij gaat er met hart en ziel op in. Hij laat zich dus helemaal grijpen door Jezus. Hij bekeert zich en zijn leven verandert totaal. Dus we kunnen een hele studie over bekering houden, maar je snapt het al. Als dit zoals bij Paulus, als zo de Heer kan werken. En je laat je grijpen. Dan gebeurt er heel veel in je leven en dat stopt daarna niet. Maar je zegt, oh, nou ben ik, heb ik ook bekeerd. Oh, heb ik ook laten dopen. Oh, dan zit ik ook al zoveel jaar in de gemeente. Ja, leuk hoor. Maar dan zegt Paulus ook ergens anders, gedoopt te zijn of niet gedoopt te zijn. Wat maakt dat dan nog uit? Het gaat erom of je een nieuwe schepping bent. Of je verder tevoorschijn komt als nieuwe schepping. Prachtig toch? Zijn leven, en ik hoop jouw leven, verandert totaal. Christus staat voortaan centraal. En hij leeft, hij spreekt samen met Jezus. Mooie samenspraken zijn dat. Die heeft het voor het zeggen in zijn leven. Volg zijn leven maar in het boek Handelingen. En mijn vraag is natuurlijk, daar kan je met je verstand over nadenken, dan kan je van alles mooi op rij hebben. Maar mijn vraag is, ken jij dit geheim? Het geheim dat je merkt, Jezus roept me. Ja, hij heeft me geroepen, maar hij roept me weer. Het geheim dat Jezus in jouw leven ingrijpt. En dat kan natuurlijk alleen als je daarvoor opent. En soms grijpt hij je ook een beetje vriendelijk in de nek. Ja, dat klinkt zo raar, in de nek grijpt. Raar. Een beetje vriendelijk bedoeld in de nek. Haalt je erbij, ja? Hoor je hem? Hoor je hem? Hij zegt, ik heb jou lief. Ik heb een plan met jou, in mijn gemeente. Mag ik het nou ook voor het zeggen krijgen? In jouw leven. En hoe ver gaat dat? Zullen we dat eens op de balk invullen? Gaat dat tot 30, 40, 50, 60, 70%? Ik zeg, hier voor 40, nu voor 50. Wat is dit? Ja? Dat zeg ik ook tegen mezelf. Als je dat tegenkomt. Ja? Dat je het in de gaten krijgt. Heer, ik wil voor u gaan. U mag het voor het zeggen krijgen in mijn leven. Dus Paulus ontmoet Jezus. En als het goed is, ben jij er ook niet vrij van. Van Jezus te ontmoeten. En dan laat hij zich niet meer voorstaan op wat winst was voor hem, op vlees. Dat is allemaal verlies. Als hij het vergelijkt met Christus. Als hij het vergelijkt met Gods plan voor zijn leven. Hij zegt als het ware, mijn leven met Jezus is nu pure winst. Ik luister alleen naar hem. Ik leef vanuit zijn, vanuit de genade van Jezus Christus. Hij schrijft ook, ik werd opgetrokken tot in de derde hemel. Ja? Dat is toch prachtig? Als je je laat optrekken verder in de hemel. Vind je dat niet mooi, al die toestanden over verkiezingen en Trump? Jongen. Daar zou je mee bezig blijven. En nou vul ik die kleine dingen in je omgeving nog niet in. Ja? Ik zie hemelsperspectief, Heer, voor mijn leven. Heer, het nieuwe komt voor mij. Laat het niet voorbij gaan. Laat het oude maar voorbij gaan. Dat gezeur en gekraak en gedoe. Alsjeblieft, Heer, laat het voorbij gaan. En ik doe er niet meer aan mee. Zo. Mooi toch? En zegt vers 7 dan. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Wat was voor Paulus winst? Nou, ik herhaal. Voor Paulus was winst, goed luisteren, was winst dat hij volledig vertrouwde op het zichtbaar, op het vlees. MBV zegt op zichzelf. Op aardse dingen zoals, en ik zeg het nog een keer, ik ben besneden, ik hoor bij Gods uitverkorenen, ik leef tenminste de wetten na, zo goed fariseer, ik weet eigenlijk alles goed. Paulus wist dus alles goed. En hij doet op dat moment ook wat er van hem verwacht wordt. Dat denkt hij. Maar het is één ding wat hij mist. Hij kent geen leven met de Heer. Dat komt hij later bij Apollos ook tegen. Ja? En daarom kan hij me zo goed verder helpen. Jezus zegt in Lucas 11 vers 52. Wetgeleerden, zoals Paulus dus toen leefde. Die nemen de sleutel om te kennen. En kennen is niet met je verstand, maar dat hoop dat je snapt. Om gemeenschap met God te hebben, nemen ze weg. En ze lopen vast in hun eigen gerechtigheid. Er staat niet eigen ongerechtigheid, er staat eigen gerechtigheid. In hun eigen gelijk. En dat noemen wij ook weer vlees. Ja? En zegt, gaat vers 7 dan verder. Ben ik omwille van Christus alles als verlies, staat er als schade gaan beschouwen. Nog even, maar niet naar Paulus, nou naar jezelf. Goed, wat is voor jouw winst? Of was voor jouw winst? Je status in de maatschappij? Zelfs in het evangelie ben ik het tegengekomen hoor. Ja, die van mij, die heeft nu tenminste. En dan denk ik nog, dan gaat iets geestelijk, dan gaat iets komen, want die is op weg om de hemel. Nee, dan hebben ze HBO gehaald, of dan hebben ze een universiteits, weet ik veel wat. Hoor, studeer maar lekker door. Maar dan in de geestelijke wereld, ja. Wat is voor jouw winst dat je gestudeerd hebt? Wat moet dat dan voor anderen zijn, die hier zitten en niet gestudeerd hebben? Je afstamming, je familie, je vrienden, je rijkdom. Oh, ik zie het al, ja, dat wordt gevaarlijk, hè. Wat je wel of niet verdient, ja, in de knip. Ja, dit. Wat je allemaal hebt en wat je allemaal kunt. Het is prachtig. Maar het is allemaal winst voor het vlees. Ja? Daarbij kun je het evangelie, daarbij kun je Christus hebben, zolang je, en dat mag je dubbel verstaan invullen, zolang je op aarde leeft. Ja? En Jezus zegt dan, en die tekst die mag dan ook binnenkomen, wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Dat is een geheim in, hè? Ja? Kan je niet zomaar rationeel zeggen, oh ja, je verliest een leven en je behoudt het. Dan kom je er niet uit. Leven met Jezus, dat gaat voor mij boven alles uit. Boven ziekte, ellende, griep, weet ik voor wat. Ja? Ook al word je ermee opgezadeld, voor de duidelijkheid. Ja, daar doe ik niks van af. En zegt vers 8 dan, sterker nog, alles beschouw ik als verlies, schade, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, dat overtreft alles. Ja, dat overtreft alles. Het kennen van Christus Jezus overtreft alles. Moet je voorstellen voor jezelf. Ik vul het maar even in, hè. Samen met Jezus leven. Gods woorden lezen. Ze in alle rust gewoon eens een paar keer door je heen laten gaan. Ze met zijn hulp gaan verstaan. Dat is al mooi, hè. Maar ze ook met zijn hulp gaan doen. In je leven. Er dus gestalte aan geven. Zo bezig zijn. Vind ik, dat is mijn ervaring. Het is niet altijd zo bij me. Maar ik vind dat dat alles overtreft. Ja, dat gaat overal bovenuit. Paulus wil Christus kennen. Christus kennen in zijn liefhebben. Hem kennen in zijn werken. Hem kennen in zijn gezindheid. En dat is niet iets wat je opschrijft, wat je in de boekenkast zet, maar dat is wat gaat werken van binnen in je hart. Hem dus helemaal gaan kennen. En Jezus, hij helpt je hierbij. Heer, ik wil alles met u samen gaan doen. Als dat echt je hart heeft, dan bid je dat. Anders moet je niet bidden. Samen met u tegenslagen, ellende, verdriet, een plek geven. Wat ik met u beleef, dat gaat boven alles uit. En ik wil dus nog bewuster leven met u. Zo, die zit. Wat is dat plan dan met mijn leven? Heb je daar eens over afgevraagd? Dat je thuis zit en zegt, oh, de Heer heeft een plan met mij en dat is fijn en dat de Heer een plan heeft. En je hebt er al over gehoord. Wat is dat plan? Dat de Heer vandaag door jou en mij heen kan werken. Voor wat hij voor ogen heeft, daar, dat ik daar mijn leven voor in ga zetten. Dat ik niet meer aan mezelf denk, zal het even nuanceren, steeds minder aan mezelf denk. En meebouw aan zijn gemeente. Dat je ziet dat de gemeente tot volheid moet komen om de zuchtende schepping te herstellen. Je ziet al die bewegingen, al die contouren, die zie je toch of niet? Ik was Daniel aan het vertalen. Daniel 11. Wat een zootje is het daar. Ja? De een vermoordt de ander. En wat een bewegingen van koningshuizen. Ja? Als je het goed uitlegt, want dan moet je dan eerst nog een beetje inkruipen. Ja? En dan staan we in de koffiepauze, want sommigen zeggen, ja, dat heeft Daniel, dat is natuurlijk van later, en het was al gebeurd, en toen kon het opgeschreven worden. Ik weet niet, die zijn helemaal het spoorbijster, ik moet me daar niet mee bemoeien. Ja? En toen in de pauze heb ik met iemand een gesprek erover, en ik zeg, ja joh, maar die bewegingen die je hier ziet in Daniel, die zien we nou in deze tijd toch ook, het lijkt wel een beetje eindtijd te worden. Hij zegt, precies, dat dacht ik nou ook. En die zat in een goede bondskerk. Is hij zelfs ouderling, ja. En dat vond ik nou leuk, dan denk ik, je ziet het dus ook. Ja, wat hij er verder mee doet, en misschien zie jij het ook, en wat jij er verder mee doet, nou, dat gaat mij wel aan. Ja? Dat je denkt, Heer, ik wil dat in de gaten krijgen. Ik wil dat doorkrijgen. Zodat ik in ieder opzicht mag meewerken aan dat die gemeente tot volheid komt, want daar zaten we, om die zuchtende schepping te herstellen. Jezus roept jou namelijk hiervoor, ja? En dat grijpt diep in je leven en dat overtreft voor mij alles. Vers 8b, ga dus verder. En ik vertaal dat. Om wie ik alle dingen schade gerekend heb en ik acht het als drek. Weet je wat drek is? Dat is shit. Dan heb je hem goed. Ja, ik hoor nog even wat andere dingen. Als drek te zijn, opdat ik Christus mag winnen. Prachtig, hè? Ja, dat is Paulus, maar ik ben even met jezelf bezig, hè? Jij toch ook? En de Heer, ik mag daar toch in komen? Omwille van Christus, zegt hij, heb ik alle dingen schade gerekend. Ik acht het als afval, als drek te zijn, vergeleken met Christus dus, opdat ik Christus mag gaan winnen. Dat wil Paulus. Dat mag jij ook doen, toch? Moet je willen, hè? Ja, dat zeg ik erbij. Nou, laat de Heer dat willen dan ook maar bewerken in je. Hij vindt een schat in zijn akker. Ken je die gelijkenis? En deze schat gaat voor hem boven alles uit. En hij verkoopt alles voor deze schat. Vindt hij prachtig? Christus kennen. Voor iedereen, jou en mij, een persoonlijke zaak. Een schat in je akker. Een schat in je hart. En deze schat mag je gaan ontdekken. En deze schat maakt jou rijk. Paulus houdt alles voor vuilnis. Voor afval. Dek. Simpele vraag. Want de preek is altijd praktisch, hè? Als je hem nog niet had, doe jij dat ook? Nou, dat duurt wat lang. Ja, want ik had een voorstel. Ik wou eerst met een kliko naar binnen komen, maar dat mocht niet van Jannie. Dus dan had ik je hier neergezet en had gezegd, nou jongens, dan doen we hem open. En dan kunnen jullie al die rotzooi, wat vergeleken met Jezus niks is, daarin gooien. Dat je niet meer zo bezighoudt, zo bedoel ik het, hè. Je kan ook je huis erin gooien en gelijk de hypotheek erbij, zo van... Maar dan bedoel ik dat je je daar geen zorgen meer over maakt. Dat niet meer voor opstaat in je leven. Snap je me? En doe ik die kliko open voor je. En dan vraag ik, wat gooi je erin? Dan kan je tegen de Heer zeggen. Ja toch? Maak je het heel praktisch. Want ik bedoel, je kan het nabespreken op de kring. En dan weer mooi praktisch allemaal dogmatisch zeggen hoe het in elkaar zit. Maar daar heeft de Heer helemaal niks aan. Daar heeft de duivel alles aan. Dan denk ik, ja, praat er maar lekker zo over. En doet er lekker niks mee. En dan zeg je aan het einde, we hadden een heerlijke avond. En de duivel zegt, daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Snap je? Maar dat zeg ik ook voor mezelf hoor, voor de duidelijkheid. Anders dan staan we een beetje te... Het mag dieper werken in mijn leven. Het mag dieper gaan werken in jouw leven. Prachtig toch? Dat je zegt, ik gooi daar alles in. Hij staat er nog. Hij staat er nog, hè? Ik gooi daar alles in. Wat me afhoudt van Christus. Wat... me in de weg staat om Christus lief te hebben. Want mijn passie is, ik wil Christus kennen. Mijn passie is, ik wil Christus winnen. Nou, dat is niet zo gemakkelijk. Want je was net, duurde best even, hè, dat er hier geschakeld werd voor je eigen leven. Ik denk, in de kliko, moet ik dat er ook in gooien? Ja. Dat is niet zo gemakkelijk. We zijn Paulus niet, dat hoor ik al iemand zeggen. Toch? Roept Paulus ons op om hem gewoon maar na te volgen. Ja? Hij zegt in vers 17 van hoofdstuk 3, volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Dat is mooi, hè? Dat beperkt een beetje waar je allemaal op moet letten, op mensen. Want dan moet je alleen maar op het voorbeeld wat werkt van de Heer. Daar let je dan op. Paulus die vertroost je ook nog. Want hij schrijft in vers 12, en ik zeg wat er staat, vertaal dat, niet dat ik het reeds gegrepen heb. Hoor je hem? Hij heeft ook nog niet allemaal voor elkaar. Of al volmaakt ben. Maar ik jaag er wel naar om het ook te grijpen, omdat ik gegrepen ben door Christus Jezus. Vindt hij prachtig? Dat je zo naar je werk gaat morgen of waar dan ook heen. Ik ben gegrepen, Heer, door u. Nou, wat zullen we dan nog zeuren en klagen? Dat gaat dan verdwijnt als sneeuw voor de zon. Denk aan vorige week. Ja, prachtig toch? Tot slot, Colossense 3, vers 11. Uit het boek dit keer. Ja. Want het boek zegt het heel, die heeft er even over nagedacht. Die denkt, ik zal het wat dichterbij brengen. In dit nieuwe leven... Daar hebben we het over. Is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras je bent. En evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie je hebt. En dan komt het. Het gaat om Christus die alles in alle is. Het gaat om Christus die alles in allen is. Of zal ik zeggen, wordt. Ja? Veel dingen... kunnen heel makkelijk alles voor jou worden. Kan heel makkelijk gaan. Je hobby, je baan, je huis, je tuin, je vakantie. Die ken je wel, hè? Je geld. Hoe? Komt niet aan zijn geld. Je eer. Nog een paar die je misschien niet kent. Jouw gekwetstheid. Jouw verdriet. jou, en dan komen allerlei negatieve dingen. Over je vrouw, je man, je kinderen, of over hoe het allemaal gegaan is en gaat. Het kan allemaal, alles voor jou worden. En de duivel roept halleluja. Ja? Die denkt, zo moet je het houden. En mooi als je die andere weg ingeslagen bent. Of vanmorgen gewoon inslaat. En dan heb je geen enkele garantie dat het perfect wordt. Maar wel de garantie, ik heb het goede voor ogen. Ik ga dat geheim, Heer, van u dieper leren kennen. Want het gaat om Christus die alles in mij, die alles in jou mag worden. Als ik, als jij nog meer uit Gods geest gaat leven. Dan gaat dit ook steeds meer gebeuren. In Christus kan ik alles zoeken en ook alles vinden voor mijn leven, ja? Voor mijn toekomst. Doe dit vanaf vandaag. Oh, ik deed het al, zegt iemand. Oké, doe dit dan nog meer vanaf vandaag. En we nemen even een stil moment. Dan kan je er gewoon even over, niet hardop graag. Dan stoor je een ander, maar met de Heer. Die hoort je wel. Die ziet je wel. Misschien zegt hij wel iets tegen je. Reinheid 244. 244. Reinheid, daar gaat het om. Vanmorgen. Vrijheid is door uw genade, Heer, mijn deel geworden.